We gaan luisteren naar Hans Maat. Hij kan zichzelf natuurlijk veel beter voorstellen dan dat ik dat kan. Maar hij is voorzitter van het Evangelisch Werkverband en hij gaat daar wellicht ook nog wel iets over vertellen. Ik wil graag samen met hem, met u, bidden. En dan gaan we naar hem luisteren. God en Vader, dank u wel dat we naar uw stem ook mogen luisteren vanmorgen. Dat we van u afhankelijk zijn, maar dat u ook spreken wilt. En we willen vanmorgen ons daar ook voor openstellen en luisteren naar hetgeen wat Hans Maat heeft voorbereid in afhankelijkheid van u. En zoeken naar wat uw boodschap voor ons is. Om Jezus wil. Amen.
Amen. Dankjewel, Frank. Nou, ik ga niet te lang over mijn werk praten hoor. Dat is helemaal niet nodig. Wat ik eerst maar even wil zeggen is, voor de mensen die mij nooit eerder hebben gezien, ik ben dus Hans en ik ben directeur van een vernieuwingsbeweging. En met name van de protestantse kerk in Nederland. Dat is die hele grote mammoetkerk die zo hard inklinkt. En die elk jaar zoveel leden verliest. Dat klinkt heel droevig, maar dat zijn wij niet, want we hebben hoop, want we zien een nieuwe generatie die ook een nieuwe manier van kerk zijn wil. En mij hebben ze aan hun kant. Want ik denk dat wij Jezus in het volle leven moeten gaan dienen. En dat we niet te veel aandacht moeten leggen op het idee dat we bij elkaar komen en het samen goed hebben in onze bubbel. Omdat ik gemerkt heb dat als je uitgaat, de heggen en de steggen in, de straten in, als je mensen opzoekt waar ze zijn, of ze nou eenzaam zitten te wachten op bezoek, of ze lopen op straat en ze zijn in de supermarkt, of ze zitten gewoon in je studentenvereniging. Dat zijn de plekken waar God krachtig werkt. En ik kan dat niet genoeg benadrukken, dat we onze jonge mensen daarvoor moeten toerusten. En natuurlijk moeten ze wortelen in de waarheid en die waarheid mag vrijmaken. En natuurlijk heb je preken nodig en sprekers en bands en aanbidding, zoals Frank dat ook al even duidde. Maar genade wordt met name uitgedeeld daar waar geen genade is. En u bent een drager van de gunst van God, van de goedheid van God, van de genade van God. Dat is eigenlijk wat ik maar gewoon mee wil geven. En ik ben zelf heel erg gepaplepeld op de Bibelenbondse berg, hè, dus ik ben zeer christelijk opgevoed, zou je kunnen zeggen. Mijn moeder, die vorig jaar is overleden, die heeft me dat allemaal bijgebracht. En ik heb ook prachtige mensen in de familie die heel gelovig waren en vreselijk hielden van de kerk. Zeker. Maar ik merk toch dat de Heilige Geest, die ik ook nog maar een jaar of zes ken, want ik ben opgevoed met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Schrift. De Heilige Geest die ik nog maar net ken, dus eigenlijk, die leidt mij naar plekken uit mijn comfortzone, naar plekken waar ik vroeger niet wilde zijn. En het is heel mooi en spannend. Klein voorbeeldje, we gaan over twee weken met IFES-studenten, dat zijn studenten die meestal uit een wat meer behoudende achtergrond komen, gaan we gewoon evangeliseren op straat en kijken we wat God ons geeft voor de personen die we ontmoeten. We geloven ook nog wel in die vorm. Ik geloof ook in allerlei dingen als alfa-cursus en meelopen en langdurige vriendschappen. Maar we geloven ook dat de Heilige Geest ons ook op alle plekken leidt waar we zijn. Waar zal ik eens mee beginnen vandaag? Ik zie dat ik wil graag dat plaatje er even bij, want ik had een mooi voorbeeld. Dankjewel, Frank. Ik wil eigenlijk wel iets zeggen over aanvaarding en vergeving en liefde, zoals ook Frank dat heel mooi geïntroduceerd heeft, omdat dat jullie thema's zijn. En ja, als je dan opgebeld wordt, dan wil je ook een beetje meebewegen. Maar ik wil het vooral hebben over hoe je nou een stap verder komt als je zo met jezelf bezig bent en met je pijn en je teleurstelling en al je wonden en al die dingen die jou zo bezighouden en waar je mee kan worstelen. En hoe God dan de vinger bij jou op de zere plek legt en wat hij daar dan mee wil. En vooral ook hoe je naar de Heilige Geest leert luisteren. Want als er iets is wat op dit moment overal begint te gebeuren, dan is het dat mensen verlangen naar meer luisteren naar Gods stem. Herkennen jullie dat ook? Je kan er cursussen van volgen en je kunt naar conferenties gaan waar ze dat oefenen. En dat is wel heel belangrijk. Het is zelfs de basis van je geloof. Want als je niet de fijngevoeligheid hebt geleerd om de stem van God te onderscheiden, dan weet je gewoon vaak niet wat je moet doen. En dan heb je het gevoel dat God zwijgt, dat hij niets zegt. En God is geen stille God. Er bestaat niet zoiets als een stille Heilige Geest. Hij kwam niet als een briesje of zo. Hij kwam als een stormwind met Pinksteren. Ook niet als een paar vonken onder de as, maar als een laaiend vuur. Ook niet als een paar druppeltjes, klein regenbuitje op droog beton, zo, hè, of nat beton. Dat is zo weer weg. Hij kwam als een stroom, een levende stroom. Eerst begin ik maar even dit te zeggen. Ik heb zelf lang geprobeerd om mezelf te aanvaarden, andere mensen te aanvaarden en lief te hebben en te vergeven. Ook die het bloed onder mijn nagels vandaan haalden en het wilde maar niet lukken. Van binnen bleef ik boos, ook al bezocht ik dan de psycholoog. En misschien heb je ook wel een lastige jeugd gehad of zo en heb je psychotherapie gehad. En het lukte mij best wel om loyaal te zijn en lang vriendelijk te blijven en dingen te relativeren. Maar er komt dan toch een moment waarop dat niet meer gaat. Je constateert dat het vertrouwen weg is, dat je gewoon geen zin meer hebt in die man of die vrouw of die persoon of die vriend. En dat je ook gewoon geen liefde meer hebt. Misschien is dat wel de doorn in je vlees. Paulus, die had een doorn in zijn vlees, zegt de Bijbel. En dat was eigenlijk een oogkwaal. Of, en dat is eigenlijk aannemelijker als je het goed bestudeert, dat waren bepaalde mensen in zijn omgeving waar hij helemaal gek van werd. Nou, als ik je nu een minuut geef om aan mensen te gaan denken waar je helemaal gek van wordt, dan wordt de sfeer niet beter van natuurlijk. Maar ik denk dat je er wel een paar kan bedenken. Ik kwam gisteren tot 5. Toch best wel aardig wat. 5 mensen. Die spanning veroorzaken. Die me naar beneden trekken. Die alle energie uit me trekken. En die ik soms ook wel kan schieten. Dus het zijn mooie woorden. Maar hoe ga ik er dan mee om? Voor je het weet zijn al dit soort vervelende dingen in je leven. Niet alleen mensen, maar ook andere wonden die je hebt. Zijn eigenlijk De dingen die je drijven. Dus dat zijn psychologische mechanismen, zou je kunnen zeggen. Maar de wortel erachter is vaak veel meer. Er zijn ook geestelijke machten die jou ook aanzetten tot blijf in je bitterheid, blijf in je wrok zitten, blijf in je gevangenis. Nou, vroeger leerde ik kom uit een reformatorische achtergrond, dat we te maken hebben met het vlees, met de wereld en de duivel. Klinkt heel ouderwets, maar ik denk dat het wel waar is. Dat is iets van Maarten Luther. En ik ben ook, ik ben wel theoloog, maar ik ben weer geen psycholoog. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk onderwijskundige. Dus ik bevind me dus op glad ijs als ik daar dingen over wil zeggen. Maar één ding die ik tegen jullie wil zeggen is van, het is het allerbeste om de Heilige Geest te vragen om in die bitterheid te komen. Om in die wrok te komen, om in die teleurstelling te komen. En hoe je dat doet, daar moeten we het samen eens over hebben. Voordat ik dat uitwerk, ga ik eerst zeggen dat God goed is. Want heel veel mensen, ook in evangelische kring, waarvan je denkt, nou die zitten toch dagelijks bij de Vader op schoot, daar zingen ze liedjes over en zo, til mij op. Die zitten daar helemaal niet en die hebben helemaal niet zo'n mooi beeld van wie God is. Jij kan het beste zeggen wie hij voor je is, maar stel je dat dan eens voor. Ik denk dat de kernbelijdenis van de Bijbel is dat God goed is. God is goed. Hij is eindeloos goed. En alles wat hij doet is goed. Kun je dat voorstellen? God is namelijk licht en in hem is helemaal geen duisternis te vinden, zegt 1 Johannes. God is niet soms goed, God is altijd goed. Psalm 119 zegt, u bent goed en alles wat u doet is goed. En weet je, God wordt zichtbaar in de afdruk die hij zelf heeft gestuurd naar deze aarde, Jezus Christus. En die is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus alles wat God doet is goed. En zelfs wat hij gemaakt heeft, jou en alle dingen die er zijn, hij zag dat het zeer goed was. Heel veel mensen hebben toch ergens dat addertje onder het gras van God is misschien toch de auteur van het kwade in mijn leven. Hij is misschien toch wel de reden dat ik ziek ben, bijvoorbeeld. Er zijn mensen die zich zo identificeren met hun ziekte dat ze er liever in willen blijven en slachtoffer willen zijn dan dat ze genezing vinden. Kun jij je misschien niet voorstellen, maar ze bestaan. Ik sprak een keer op Opwekking, dat grote festival, daar op dat podium. Aparte gewaarwording ook. En toen kwamen een hele rij rolstoelen naar me toe. Want ze hadden gehoord dat bij mij veel mensen genazen. En dat is ook zo. Ik hoop dat vandaag mensen genezen. Elke week genezen er mensen. Elke week krijgen mensen dromen, visioenen, profetie. En dat is gewoon omdat ik de gave van de geest, zeg maar, praktiseer. In een context waar dat bijna ongewenst lijkt. En ik denk dat God me daarvoor een extra beetje heeft gegeven. Maar ik vroeg aan die mevrouw, die zat daar in die rolstoel. En dan kun je natuurlijk denken van, och man, een rolstoel, dat gaat nooit lukken. Dat kan je denken. Ik zeg, wil je er wel uit? Dat is niet zo'n nette vraag. Maar ze dacht even na en ze zegt, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk verwacht ik dat ook niet. Dus bid nou maar gewoon om een andere zegen. Snap je? Die had zich zo geïdentificeerd met dat leven in haar rolstoel, dat ze weliswaar naar allerlei sprekers en dominees ging om te laten bidden, maar dat zelf niet verwachtte en misschien ook niet eens ten diepste nodig had. Dat kan ook nog. Dus, maar stiekem zit daar soms ook de gedachte achter dat God vooral denkt dat je dan maar daarmee moet leren leven. En dat jij ook maar moet leren leven met die rotdingen die in je bestaan zijn. Ik denk dat je dan verkeerd bent voorgelicht, want God is eindeloos goed. En als ik kijk naar het leven van Jezus, zag ik dat hij de dorpen en de steden langs ging en mensen genas en bevrijdde van demonen en mensen innerlijk genas. En dat er altijd een zegen voor ze was. En misschien moet ik dit ook doorgeven. Een Engelse vriend zei tegen mij, die in Londen werkt, hij zei, God is in a good mood. God is in een goede bui. Hij is dus ook vandaag over jou in een goede bui. Kun je dat voorstellen? Ik ben een Calvinist van huis uit, dus ik vond dat moeilijk. Maar de Vader is blij. Hij die in de hemel troont, lacht, staat er. En van Jezus wordt gezegd dat hij vol van vreugde was door de Heilige Geest. En van de Heilige Geest zelf wordt gezegd, waar staat dat? Even kijken hoor. De Heilige Geest zelf, oh ja, het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar in gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus er is rechtvaardigheid, er is vrede en blijdschap als het goed is. Nou, ik zeg dat heel bewust, omdat als we gaan praten over hoe God in je leven werkt, het een enorme belemmering is als je misschien een jarenlange wens hebt of droom, maar die niet is vervuld. Of dat je misschien wel in een hele moeilijke situatie in je huwelijk zit en je denkt, God ziet mij niet. God is helemaal niet met mij bezig. God lacht niet over mij. En ik ervaar helemaal geen vrede en blijdschap. En de realiteit is dat heel veel mensen, misschien wel 70%, ik weet het niet, ik heb het nooit statistisch onderzocht, eigenlijk gewoon een heel moeilijk beeld van God met zich meedraagt. Maar God is eindeloos goed, zelfs als ik hem niet begrijp. Ik ga even kijken wat ik nu wil zeggen. Dat de Heilige Geest de vinger dus legt op die plek, hè, die zeer doet. En ik hoop dat hij dat vandaag bij jou ook doet. En anders moet je nu maar gaan bedenken wat jouw thema is, waar je mee worstelt. Dat is voor ieder weer anders, maar ik denk dat je het wel zo voor ogen hebt. De Heilige Geest legt de vinger op de pijnlijke plek in ons leven. Niet om ons te veroordelen. Of te beoordelen, of je wel voldoet aan de maatstaf van God. Als God zijn vinger legt op pijnlijke plekken in ons leven, natuurlijk voel je je dan schuldig en bezorgd. Daar zorgt de Satan wel voor, de boze, de vijand. Natuurlijk, die doet niks liever dan jou vertellen wat je allemaal niet hebt gehaald, wat je allemaal niet kunt. En natuurlijk zorgt dat ervoor dat je God gaat mijden en dat je je misschien wel gaat verstoppen. Dat doen wij ook graag. Dat is eigenlijk iets wat we al vanaf Genesis 1 doen. Toen werd het letterlijk, als in het verhaal staat trouwens heel mooi, hè, dat Adam en Eva zich in de bosjes verstoppen. En dat God dan voorbij wandelt. En dan zegt Adam of mens, waar ben je? En dat we dan geen antwoord geven en dat we ons zitten te verbergen. Maar als de Heilige Geest een vinger legt op de pijnlijke plek, dan is dat een plek, een gebied in je leven waar het niet werkt. Waar het gewoon niet goed gaat. En waarom doet hij dat dan? Omdat hij jou wil upgraden. Dat is een woord dat iedereen snapt. Na een jaar neem je een nieuw virusprogramma. Je hebt een upgrade nodig. Of je neemt misschien wel een hele nieuwe computer met een nieuwe Microsoft Windows versie of een nieuwe Apple versie. Snap je? En wat de Heilige Geest wil doen, is jou upgraden. Waar naartoe dan? Waar naartoe? Hij wil jou brengen, zeg maar, op de plek zoals hij je ziet. En hoe ziet hij je dan? Dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Hij ziet jou als iemand die al helemaal veranderd is. Die al helemaal tot zijn bestemming gekomen is. Die al helemaal in de kracht van de Heilige Geest wandelt. Die al helemaal een Jezus-liefhebber is. Die al in de positie zit waar die zoveel invloed heeft op de samenleving. Hè? Want als de Heilige Geest de deur gaat openen in je leven, dan gelukken alle dingen, zoals Psalm 1 zegt. Zo simpel is dat. Dus op het moment dat je bewust wordt van een tekortkoming, dan is dat een yes-moment en niet een probleem. Heel veel mensen praten over hun problemen, over hun angsten en verdriet. Het is geen probleem. Het is geen probleem. Als God dat deel aanwijst wat niet werkt, dan nodigt hij zichzelf uit om jou te upgraden. Om jou dichter bij Jezus te brengen en te gaan voorzien in wat nodig is. Ook in dat huwelijk. Ook in die eenzaamheid. En al die andere dingen waar jij mee bezig bent. Dat noemen wij van ouds verandering. God verandert mensen, had je een programma van. Dat noemen wij bekering. Maar dat is niet een vervelende bezigheid. Dat is eigenlijk iets heel leuks. Daar moet je heel blij van worden. Je moet verandering en bekering niet vermijden. Nee, je moet er naartoe rennen. Heb je wel eens een kleine labrador gezien? Met zo'n kwispelend staartje, zeg maar. Heb je daar wel eens een plak ham voor gehouden? Nou, hij wordt helemaal gek. Labradors zijn verliefd op eten. God gaf labradors hersens, maar ze aten ze op. Is een grapje. Nee, labradors houden van eten. Meer dan van wat ook. En volgens mij moet je verandering in je leven zo gaan aankijken. Dus kijk in het gezicht van bekering en verandering alsof je een blije pup bent die kwispelt en die straks een plak ham krijgt. Dat is even het beeld. Ja? Want omarmen en veranderen, dat betekent een upgrade krijgen en van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. Van glorie naar glorie. Groeien. Dat is fantastisch. Laatst kwam er een jonge gast bij me en die zei tegen me, ja, zegt hij, ja, de Heer is me echt aan het veranderen. Het klonk nou niet echt heel blij. Dus ik zei, dat is toch mooi, hè? Ja, dat denk ik wel. God zat echt achter me aan de laatste maanden. Ja, uiteindelijk heb ik toch ook maar toegegeven. En heb ik de genade maar aanvaard. Ja, dan denk ik van, joh, wat is dat? Heb je daar maanden over gedaan om de gunst, de genade, de goedheid van God te aanvaarden, die zo beschikbaar was? Wat voor beeld heb je dan van die verandering? Denk je dat het heel vervelend wordt? Of zou het alsmaar mooier kunnen zijn, als je naar Gods en Jezus beeld verandert? De vijand wijst je dus op je tekorten en op je schuld, maar God veroordeelt daarin niet. Hij wijst die dingen aan en zegt, je kan dat negatieve in je leven overwinnen, omdat ik er iets beters voor in de plaats ga geven. Ik ga er iets beters voor in de plaats geven. Ik zal een voorbeeld geven. Ik profeteer. Profeteren is de woorden van God doorgeven. Dan zeg ik niet al zo spreekt de Heere. Dat is te massief. Moet je niet doen. Dan zeg ik meestal, van de Engelsen geleerd, die zeggen zo mooi, I offer you a word. Dan zeg ik van, mag ik u een woord aanbieden waarvan ik denk dat het van de Heere God is. En als het helemaal nergens op slaat, leg het dan gerust weg. Of denk er niet meer aan. Maar neem het anders mee. En zo'n woord van God doorgeven, dat kan betekenen dat je soms een openbaring krijgt van iemand, wat er in zijn leven is. Meestal doet God dat trouwens niet. Meestal zegt God alleen maar opbouwende, mooie dingen. 99% van de informatie die ik krijg van hem is positief. Dus mensen die bang zijn voor profetie, dat is niet nodig. God is een God van liefde en zal je altijd, zeg maar, positief stimuleren. Maar in dit keer wist ik gewoon dat hij moeite had, zeg maar, om in zijn huwelijk zuiver te zijn. En dat hij dus ook andere vrouwen toeliet in zijn leven. En dan ga ik niet zeggen, als christen, luister eens, ik bied je een woord aan, je gaat vreemd. Dat ga ik niet doen. Gaat ook niet werken. Wat wel werkt is dit. Ik zoek het positief tegenovergestelde van dat betere wat God in zijn leven wil bewerken. Want ik ben dan even de vinger die op de zere plek wordt gelegd van die man. En ik ga naar die man toe en ik zeg, ik wil je graag een woord van God aanbieden. God waardeert het zo. Dat je trouw wilt zijn. Dat je je huwelijk wil laten glanzen en je vrouw wil laten schitteren. God wil dat zo graag. En hij wil dat laten groeien in je leven. En daarom zegent hij jou. Op dat terrein. In de naam van Jezus. Wat denk je dat het met die man zou doen? Die man, die begint ook te huilen. Maar op een heel andere manier dan wanneer ik had gezegd, joh, overspel, dat hoort niet in het huwelijk. Als ik zeg maar met de vinger had gewezen. Maar God legde heel liefdevol, zeg maar, zijn vinger op die pijnlijke plek in zijn leven. En deze man spiegelde aan dat wat God, zeg maar, was. Dat betere wat God voor hem had. Die zonde van de naaste ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. God komt ons ook vanuit de toekomst tegemoet. Trekt ons als het ware naar dat beeld van Christus toe. En daar legt hij dan weliswaar de vinger op, maar op een hele mooie manier. Waardoor deze man begon te veranderen. Een andere vrouw kwam naar me toe en die zei, ja, het is eigenlijk meer mannelijk, maar dit was een vrouw. En die zei, ja, ik ben zo driftig. Ik ben zo boos, zo gauw boos. En dat wil ik niet. Dan sta ik te schreeuwen tegen mijn kinderen en mijn man. En als het tegen zit, ook nog buiten in de tuin, zodat de buurvrouw het ook hoort. En ik weet niet hoor, ik kan er niet mee omgaan. En wil je voor me bidden, zei ze daarna. Ik zei, nee. Oh, niet aardig. Nee, ik zeg, dat kan helemaal niet, want jouw driftprobleem ligt in een graf. Jouw boosheid is genageld op een hout, is ergens in een tombe gegooid. En toen Jezus werd opgewekt, heeft hij jouw boosheid niet meegenomen naar buiten. Want hij wilde die rommel van ons helemaal niet meer. Oké, zei ze. Heb ik toen wel voor hem gebeden? Ja. Maar waarvoor heb ik dan gebeden? Ik heb haar eerst gevraagd, wat is nou het positief tegenovergestelde van jouw boosheid? En ze kwam erop dat dat vriendelijkheid en geduld waren. Dat zijn ook vruchten van de geest. He, dus ze wilde eigenlijk, ja, dat past niet bij een vrouw, maar een gentleman worden. Een gentleman. En dan bid ik daarvoor dat God, zeg maar, die vriendelijkheid laat groeien in haar leven. En dat ze daar de focus op heeft. En dat ze daarin gaat oefenen. Dus elke moment dat ze bijna boos wordt, is een kans, zeg maar, om te gaan oefenen in vriendelijkheid. Zo kan je er dus ook naar kijken. En dat is wat anders dan dat je er een probleem van maakt, onderzucht en niet meer weet, zeg maar, of God wel in je leven werkt. Omdat je er maar niet van af lijkt te komen. Je moet de Heilige Geest uitnodigen in dat gebied, omdat hij iets beters voor jou heeft. Dat is nou wat genade is. Een prachtig filmpje trouwens, Frank. Ja, dat is wat genade is. En die genade moet je niet weerstaan. Die genade moet je niet weerstaan. Alles in je leven kan dus vreugde zijn. Als wij mensen tegenkomen, dan zeggen ze heel vaak, ik ben zo bezorgd over de kinderen of over de financiën. Ik ben zo bezorgd. En dan zegt Jezus, wees in geen ding bezorgd. En dan zeggen we, ja, natuurlijk, maar bezorgdheid is toch wel menselijk? Ik kan toch niet onbezorgd zijn? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Ik merk dat bij mij de laatste jaren bezorgdheid wijkt. En dat er vreugde voor in de plaats komt. Waarom? Omdat Jezus aan mij denkt en bij mij is. Wees in geen ding bezorgd betekent dat hij voor mij zorgt. En dat is niet een soort goede wens of een advies of een tip. Dat is een gebod. Wees in geen ding bezorgd. Nou, misschien vind je dat heel erg moeilijk. Maar het heeft er in ieder geval mee te maken dat als je wel uitdagingen, laten we het zo noemen, misschien lastige dingen, moeilijke dingen in je leven hebt, dan moet er dus een open communicatie zijn met God om daarin die vreugde te ontvangen, om daarin ook de wil van God te onderkennen. En ik durf het eigenlijk niet eens te vragen, maar wanneer heb jij God echt nadrukkelijk voor het laatst in jouw leven horen spreken? Kun je dat nog herinneren? Het zou eigenlijk vannacht moeten zijn. Of vanmorgen. Of misschien dan gisteren, vooruit. Maar als je echt moet terugdenken aan jaren geleden, dan wordt het echt tijd dat je gaat oefenen met Gods aanwezigheid herkennen en zijn stem onderscheiden. Dat is echt waar. Dat is mijn grootste vreugde. Ik ben dus gelukkiger dan vroeger, omdat ik de directe leiding van de Heilige Geest heb leren kennen. En die is zo gaaf en zo wonderlijk dat het me op allerlei plekken brengt waar ik zelf niet aan had gedacht. En dat het me ook heel veel leert van hoe zijn hart eruit ziet. Nou, soms zijn dat directe openbaringen, dat je echt een gedachte krijgt of een indruk. Ik krijg wel eens woorden van kennis. Is dat bekend hier? Wat dat zijn? Woorden van kennis, dat kan zijn dat je iets ziet op de muur, een woord, of op een persoon. Of dat kan zijn dat je vooraf een bepaalde gebeurtenis droomt. Dat kan ook zijn dat je een bepaalde pijn ergens voelt in een lichaamsdeel waarvan je dan later denkt, oh, dat is die mevrouw die ik in de gamma tegenkom en die zo met het been loopt te trekken. Dat heb ik, dat signaal heb ik van God gekregen. En dan ga ik er naartoe en dan zeg ik, heeft u veel pijn aan uw been? Ja, wat is er dan gebeurd? Nou, ik zou graag willen dat u genezen werd. Mag ik een gebed voor u uitspreken? Dat klinkt allemaal heel erg charismatisch, hè, voor een protestant. En misschien doe je dat niet elke week, maar dat zou heel normaal kunnen zijn in het christelijke leven. Want hoe moeten mensen anders weten dat God de levende is? Hoe moeten ze anders weten dan wanneer er tekenen gebeuren dat hij echt te vertrouwen is? Moet je dat doen met wetenschappelijke argumenten of semi-wetenschappelijke argumenten? Weet je hoe moeilijk dat is? Om Nederlanders die super rationeel zijn te overtuigen dat jouw God de ware God is? God demonstreert dat. Nou, oké. Het kan ook indirect zijn, dus dat je de effecten van jouw bidden en bezig zijn met God ziet. Hè? Dat iemand waar jij mee spreekt steeds nieuwsgieriger wordt en hongeriger naar meer. Of dat je ziet dat iemand waarvoor je hebt gebeden snel opknapt. Of dat je deuren ziet opengaan in je leven die eigenlijk het resultaat zijn van jouw gebed. En de Bijbel die zegt, nee, ik zeg het anders. Als je God wil beluisteren, dan is denk ik belangrijk dat je veel bidt. Dat je ook weet dat God in gedachten komt. Dat God ook mensen laat dromen. En dat je ook beelden kunt ontvangen. En dat er ook in liederen en in preken en in bijbelgedeelten veel van hem is. Het is woord en geest. En ik vind echt, als we daar niet in gaan oefenen, kunnen we ook niet blij worden om wat God doet. Als er in Psalm 78 staat dat we de grote daden van God zouden verkondigen in ons leven aan het volgende geslacht, opdat ze hem zouden dienen, dan praten de Israëlieten gewoon over die grote wonderen die God had gedaan. En dat is nog maar het Oude Testament. Als wij vandaag praten over het doorgeven van geloof aan de nieuwe generatie, dan vind ik dat het koninkrijk van God gedemonstreerd moet worden. En dat is een van de dingen die u zichzelf als oudsten en als gemeente kunt afvragen. Is die demonstratie van Gods koninkrijk, het koninkrijk wat niet een kwestie is van woorden, maar van kracht, in uw midden aanwezig? Is het ook aanwezig in uw leven en op de plekken waar u werkt en waar u gaat sporten en waar u misschien naar de winkel gaat? Dat is echt wat de komende jaren in het Nederlandse christendom sterk zal gaan groeien. Die demonstratie is nodig omdat we geen filosofie aanhangen. Omdat er een enorme groep mensen is die Jezus echt niet kennen. En dat is een risicovolle bezigheid. Dus de kerk is dus eigenlijk een reddingsboot, zeg ik. En geen plezierjacht. En wat de apostelen deden, dat mag jij dus ook doen. Wat Jezus als model van de nieuwe mens heeft voorgedaan, dat doen wij dus ook. Daar ligt volgens mij een grote urgentie, maar heel veel mensen die vooral rationeel denken, vinden dat lastig. Ik argumenteer daarover met theologische universiteiten, maar ondertussen zie ik zelfs bij hoogleraren, als ik alleen met ze ben, dat ze honger hebben naar dat meer. En dat ze moe zijn van alle apologetiek en alle rationalisatie en het vechten tegen liberalisme en weet ik veel wat. Dat is wat we onze jongeren ook nodig hebben. Om hun skepsis te overwinnen. Mijn skepsis werd overwonnen toen ik zag hoe God mensen genas. En dat ik letterlijk hun lichaam voor mijn ogen zag veranderen. Toen dacht ik, Heer, wat bent u ongelooflijk machtig. Alles wat in het evangelie staat is waar. Alles wat in Handelingen der Apostelen en wat Paulus doet is waar. Het is wat dat betreft niks veranderd. Het moet alleen nieuw worden gecontextualiseerd. Want dit is een ander type samenleving. Maar verder. En God verheugt zich erin om ook die gave aan u te geven. En dat is een middel tegen een gebrek aan zelfaanvaarding, omdat je een negatief zelfbeeld hebt. Dat is ook een, als je gebrek aan liefde hebt, is dat ook een hele goede remedie. Als je de dingen gaat doen die de Heer Jezus deed. Do what Jesus did. Ik ben zo'n boek aan het vertalen. Ik nodig die sprekers ook uit in Nederland om dat hier uit te leggen hoe dat werkt. Want minder zorgen hebben betekent, of jezelf ontzorgen, laten we dat woord eens gebruiken, betekent juist dat je anderen moet gaan zegenen. Dat je voor anderen moet gaan zorgen. En dat kan ook helemaal in de daad. Hè? Dat hoeft niet allemaal altijd zo geladen te zijn dat er altijd allemaal wonderen gebeuren. Het mag natuurlijk ook gewoon zijn dat je met mensen meeloopt, dat je ze helpt en ondersteunt in de problemen die ze hebben. Maar voor mij is het echt zo, ik zie God het meest werken en ik hoor hem het sterk spreken als ik anderen ga zegenen. Dus die vijf mensen waar ik mee begon, daar zal ik ook mee afsluiten nu. Waar ik eigenlijk gewoon niet mee kan, menselijkerwijs gesproken, die mij dwars zitten. Ik heb geleerd om die elke dag te zegenen en ze zijn top priority voor mij op mijn voorbedenlijst. De eerste vijf mensen van mijn voorbedenlijst, dat zijn die vijf mensen waar ik niet mee kan. En zo voedt God in mij de liefde. En ik maak daar dus een gewoonte ook van. Dat is ook goed om gewoon te doen. Dus elke dag mensen zegenen. En soms moet je ook snel lief hebben. Als ik op straat ben of in een café zit, dan moet ik snel lief hebben. Dan schat ik iemand in en ik zeg, Heer, geef me uw bewogenheid. Want dit is ook zo'n schaap wat dwaalt zonder herder. En dan geeft God die gezindheid in je, dat je snel kunt lief hebben. En dan zeg ik, wilt u me iets openbaren over die persoon? En in veel gevallen gebeurt dat dan ook. En dan vervolgens kan ik zo iemand een woord doorgeven. Snap je? Dus liefhebben moet een soort gezindheid, een nieuw soort denken zijn in je leven. En dat doe je niet alleen doordat ik een appel op je doe. Heb nou toch elkaar lief? Heb nou toch je stad lief? Nee, dat moet je oefenen en je moet ervan uitgaan dat God die liefde in je hart legt. Het is misschien ook wel goed om even nog te noemen. Ik denk voor deze gemeenschap dat dit woord wellicht iets is voor u. Ik zeg dat ook bescheiden. Het toets het zelf als het... Als anders is, ik denk echt dat de Heer God tegen u zegt dat wanneer u voor uw stad gaat zorgen, hij voor uw kerk zal zorgen. Wanneer u een tweede bloeiperiode wilt als gemeente, zo hoorde ik het, tweede bloeiperiode. Ik weet niet of jullie er al drie gehad hebben, maar dat is wat ik hoorde. Dan moet u voor uw stad gaan zorgen. Dan moet u, zeg maar, mensen gaan toerusten om in hun bediening te staan. Op de plek waar ze werken en op de plek waar ze leven. Want Gods hart gaat uit naar de mensen die hem niet kennen. Dat is zijn eerste missie. Wij theologen zeggen, dat is de missio Dei. De missie van God in deze wereld. Als u zelf gezegend wil zijn, moet u anderen gaan zegenen. Moet u stoppen met al te veel narcistisch uw eigen wonden te verzorgen. Natuurlijk legt de Heilige Geest de vinger op de zere plek om u ook persoonlijk zijn gunst te bewijzen, zijn genade te geven, om u te leren om inderdaad niet meer driftig te zijn of om geen overspel te plegen en al die prachtige dingen meer. Maar het eerste is dat u in de kracht van de Heilige Geest mag leren wandelen door voor de ander te gaan zorgen. Dat is in de kern wat ik wil zeggen. Je moet dus naar plekken en mensen die gezien moeten worden door hem. Je moet dus naar plekken die je christelijke cocon vernietigen. Je christelijke comfortzone. Dit is feitelijk ook een christelijke cocon. En er zijn natuurlijk ook vele mensen in mijn kerk die ook dat woord moeten horen. Maar ik had echt het idee, als u een tweede bloeiperiode wilt, moet u onder andere uw jonge mensen met ze in gesprek gaan. Kijken, zeg maar, hoe u ze kunt verdiepen in woord en geest. Maar vooral ook hoe u ze kan uitzenden en hoe u ze als vaderlijke mentors, zeg maar, kan begeleiden. Om als christen op die plek te leven. En dan zo resultaten te zien. Nou, het moest maar genoeg zijn, vind ik eigenlijk. Dus Jezus vraagt, laatste zin. Jezus vraagt geen geweldige mensen voor geweldige taken of zo. Ik wil u niet iets opleggen wat u niet aan kan. Nee, hij wil gehoorzame mensen. En Jezus vraagt ook geen gouden vaten of zilveren vaten, maar zwakke aardevaten, zoals u en ik. En ik hoop dat er hier iemand is die zegt, ja, Heer, zend mij, hier ben ik, zoals Jesaja ooit van de aarde naar de hemel riep. Hier ben ik, zend mij. Nou, dan zeggen we daar maar amen op. Is het goed, Frank, als ik een kort gebed bid voor de gemeente? Mag ik een gebed met en voor u bidden? Dat zal ik kort houden. Vader, ik wil u danken voor deze gemeente in deze prachtige stad. En ik wil u bidden of u deuren wilt openen om in het volle leven de Heer Jezus te laten zien aan de mensen die het nodig hebben. Er zijn er zoveel die aan zichzelf zijn overgeleverd, die niet meer weten welke kant ze op moeten bewegen. Terwijl u leiding geeft. Terwijl u degene bent, Heer, die zichzelf laat kennen en laat zien. Ik bid u, Vader, om geloof. Geloof om ook de tekenen te kunnen doen die in het Nieuwe Testament staan beschreven. En die in zoveel gebieden in de wereld ook plaatsvinden, maar soms zo weinig onder ons. En ik bid u, Vader, om openheid in ieder hart wat hier aanwezig is, om dat meer van u te kunnen ontvangen. Ik bid u, Vader, dat we ons scepticisme overwinnen. Ik bid u ook dat de Heilige Geest ons laat zien hoe we in onze persoonlijke problematiek, waar we allemaal wel iets kunnen noemen, iets met ons meedragen, hoe u ons daar een upgrade kunt geven. Ik bid u, Vader, om vernieuwing in de levens van al deze prachtige gemeenteleden. En ik dank u voor wat u ook gegeven heeft, voor hun geloof in de Heer Jezus, voor hun verbinding met elkaar. En ik bid u, Heer, zend ze uit, vermenigvuldig hen, laat ze hun leven uitgieten voor velen, want deze stad heeft u nodig. In de naam van Jezus. Amen.